Goedenavond. Hoewel wij hopen dat de Heere nog rijke en grote dingen zal doen met zijn oude bondsvolk Israël, en wij net als Paulus moeten bidden om hun behoud, mogen wij de gestadige stroom van bekeringen door de eeuwen heen niet vergeten. Aangrijpend zijn vaak de geschiedenissen van Joden die door het geloof in de Heere Jezus kwamen. Ook voor henzelf aangrijpend, ook in die zin dat zij met hun bekering vaak werden afgesneden van de Joodse gemeenschap. Ik wil vanavond graag met u stilstaan bij de bekering van een van het oude bondsvolk, Isaac da Costa. Hij is bekend geworden als een van de mannen van het Reveil, een beweging zo uit de 19e eeuw in ons land, die land en volk opriepen tot een wederkeer tot de Heere. Denk daarbij aan mensen als Abraham Cappadoce, ook een Jood trouwens, Willem de Klerk, Willem van Hogendorp en, heel bekend ook later, Groen van Prinsterer. Isaac da Costa werd bekend ook als dichter. Minder bekend is het begin van zijn levensgeschiedenis, waar ik nu wat over wil gaan vertellen, alsmede zijn overgang tot het christendom. Ik lees eerst een paar versen uit Romeinen 10, vanaf vers 1. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk indien gij met uw mond zult belijden, de Heere Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Tot zover. Isaac da Costa werd geboren in Amsterdam op 14 januari 1798. Daar woonden veel Joden. Zijn voorgeslacht kwam uit Portugal en vele Joden zijn toen Philips II, in onze geschiedenis ook bekend of berucht misschien, Philips II, zijn er velen na de vervolging van de Joden daar in Spanje en Portugal naar Amsterdam gevlucht. Daar wonen twee bekende groepen, de arme Joden die uit het oosten afkomstig waren, vooral uit Polen, en de rijke, onder andere uit Portugal. En de familie da Costa was rijk. En ze hoorden tot de partij van de Farizeeën. En zijn familie, de familie da Costa, hoorde ook in tegenstelling tot de patriotten die je toen ook had, tot de oranje gezinden. Vader Daniel was erg trots op zijn zoon Isaac. Hij noemde zijn zoon, zijn enig kind, mijn juweel. Hij was erg streng. Isaac mocht als kind niet met andere kinderen spelen, zelfs niet met zijn eigen neefje, Abraham Cappadoce, omdat die mensen niet zo orthodox en rechtzinnig waren als vader Daniel. Hij was bang voor verkeerde invloeden, en op zichzelf is dat te begrijpen als ouders daar bang voor zijn, maar vader Daniel ging veel te ver. En hij heeft het toch niet tegen kunnen houden dat zijn zoon, zijn enige, Isaac, later christen werd, evenals het genoemde neefje Abraham Cappadoce. Moeder Rebecca, Rebecca heette ze ook, was stil en teruggetrokken. En vader Daniël is altijd erg streng gebleven. Dat ging niet over, het werd alleen maar erger toen hij ouder werd. Hij werd aan het eind van zijn leven zelfs lastig en onhandelbaar. Maar hij was en bleef trots op Isaac. En dat blijkt ook wel hieruit. Isaac promoveerde bijvoorbeeld later, toen hij ging studeren, in de rechten, maar hij moest van zijn vader ook nog eens in de letteren promoveren. En ook liet vader Daniël een levensgroot schilderij van zijn zoon Isaac, zijn juweel maken. En dat hing hij op in zijn woning aan de Herengracht in Amsterdam. Isaac had het niet makkelijk in zijn jeugd. Hij was een gevoelig mens en ook een denker. Wij zouden in onze dagen zeggen, hij was hoogbegaafd. Hij dacht over allerlei vragen na. Hij hoorde vele twistgesprekken onder zijn vader met andere Joden en hij dacht daarover na. Door dat gepieker had hij, zegt hij zelf later, geen fijne jeugd. Isaac dacht er bijvoorbeeld heel diep over na waarom de belofte van de Messias, die toch komen zou, nog niet vervuld was. God deed toch immers altijd wat hij beloofde. Al heel jong kwam de vraag in zijn hart op of de Messias inderdaad nog wel zou komen. Was hij soms al gekomen? En als kind van 5 à 6 jaar dacht hij daar al over na. Als hij de strengheid van zijn vader en de stilheid van zijn moeder, dat was natuurlijk ook nogal wat, als hij dat ondervond, lag hij daarover ook in bed als kind te tobben. Maar, dat weten we ook uit zijn eigen mond, hij ging er ook altijd mee naar de Heere. Veel later zou hij over deze periode dichten, hij is ook een groot dichter geworden. Ja, als mijn vader en mijn moeder tegen was, ontving uw oor mijn klacht. En gij ten antwoord gaf mij psalmen in de nacht. Hij kon met zijn vragen over de Bijbel, over God en de godsdienst, niet bij zijn ouders terecht helaas. Hij geloofde het Oude Testament onvoorwaardelijk, maar als kind had hij wel heel veel vragen. Zoals, wat is nu Gods weg met Israël? En waarom zijn er de eeuwen door zoveel vervolgingen van Joden geweest? Hij dacht er misschien te veel over na. Hij heeft ook wel gezegd, de lente van mijn leven is mij tot een straf gemaakt. Maar dat kwam ook door de gespannen houding tegenover zijn strenge vader en zijn stille, zwijgzame moeder. Jong, hoogbegaafd, als 5-jarige zong hij de psalmen al in het Hebreeuws. Hij liep daarna de Latijnse school, alle vakken, en toen hij op school zat, had hij eindelijk meer contact met zijn neef, Abraham Cappadoce. En dat werd en is gebleven een bijzonder tweetal. Als christen moeten wij op elkaar letten, zoals er onder Gods volk Israël geen armen mochten zijn, zo mag dat natuurlijk ook onder ons niet, ook geen eenzamen, let op elkaar. Ook als we kinderen hebben die niet mee kunnen komen op school of daar geplaagd en gepest worden. Je kunt geplaagd worden als je hoogbegaafd bent, ook als je een handicap hebt. En dat is heel erg als dat gebeurt en als we dat ook toelaten, als we ervan afweten. Maar de troost voor Isaac da Costa is altijd geweest in zijn eenzame bestaan als kind dat hij in Abraham Cappadoce een echte vriend kreeg. En wat is dat fijn als je een echte vriend of vriendin mag hebben. Ja, die Isaac de Koster dus had vragen, hè, over de Bijbel. De beloften waren zo duidelijk. Bijvoorbeeld dat het huis van koning David een eeuwig huis zou zijn. Maar hoe zat dat dan? Waar was de zoon van David in zijn tijd? God zou de vervallen hut van David toch weer oprichten, had de profeet Amos gezegd. Toen Isaac een keer in de klas voor een hele grote poster die aan de muur hing, stond, een geslachtsregister van de koningen van Israël en Juda, ging hij plotseling hardop bidden. Heere, wilt u dan het huis van David nooit meer oprichten? Hij begreep het niet. Ja, wij weten dat de Heere Jezus de grote Davids zoon is, en dat dan zijn koninkrijk geen einde komt. Maar dat wist Isaac niet. Nog niet. En dat bezorgt ook wel twijfel in zijn hart. De Bijbel is toch waar? Of is het allemaal verzonnen? Later is Isaac gaan studeren. En toen kwam hij in contact met de bekende Willem Bilderdijk. Willem Bilderdijk, ook een student, een oudere man al, had een groepje studenten om zich heen. En die is van hele grote betekenis geweest in het kerkelijke en het maatschappelijke leven, met anderen in het revij dus. Maar hij is ook van heel grote betekenis geweest in het leven van onze vriend Isaac da Costa. Want Bilderdijk praatte gewoon, ging geen twistgesprekken aan, maar ging altijd de Bijbel openen. En om daar steeds voor uit te komen, wat de Bijbel zei, en wat het antwoord was, ook op vragen waar Isaac da Costa mee kwam, is hij dus een middel geweest voor de bekering van Isaac. Willem Bilderdijk was ruim 40 jaar ouder dan Isaac, maar dat hinderde niet. Er kwam dus een vriendenkring en dat is door de Heere gebruikt en is tot grote zegen van Isaac da Costa geweest. En op de Universiteit van Leiden, waar hij dus studeerde, en die universiteit was liberaal, Arminiaans, kwam Isaac in aanraking met andersdenkenden en ook met spotters. En al de dingen die hij meemaakte en de anderen ook werden in de kring van Willem Bilderdijk besproken. En dan ging Bilderdijk dus altijd terug naar de Heilige Schrift. En dat werd ook bekend natuurlijk, dus dat hij een lid was van de kring van Bilderdijk, dat veroorzaakte ook al spot. En Isaac heeft er wel onder geleden. Maar Bilderdijk zei dan dat dat hoorde bij het zijn van een kind van God, dan ga je ook lijden onder de spot van de wereld. En Christus als de Messias heeft ook geleden onder de spot en de haat en de vijandschap en telde ook niet mee. Nee, de Messias is niet de geweldenaar die vele Joden verwachten, maar de leider met een lange ei, het lam van God. Denker als Isaac was, kwam hij er niet over uitgedacht. En hij besefte niet dat de geest van de Heere al met hem twiste en met hem bezig was en hem langzamerhand aan het inwinnen was voor de Heere Jezus Christus. En toen hij eenmaal ontdekt heeft dat het lijden, het sterven van de Heere Jezus Christus een oorzaak is van onze zaligheid, maar dat het lijden zelf een oorzaak had in onze zonde, is dat voor hem tot een hele grote en heerlijke boodschap geworden. En later zou hij dichten: in het kruis zal ik eeuwig roemen, en geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij, Christus is voor mij gestorven, heeft gena voor mij geworven, ben van dood en zonde vrij. De bekering van een Jood is in wezen hetzelfde als die van een heiden, maar de omstandigheden verschillen. De bekering van Isaac werd beheerst door de erkenning van Jezus Christus als de beloofde. En daarom ging dat gepaard met een breuk in de familie, de vrienden enzovoort. De zegen die in de bekering wordt ontvangen is dikwijls overweldigender en heerlijker voor een Jood. Maar de vloek die hij dan daarna moet dragen, ook van de kant van de familie, is heel zwaar. En dat heeft Isaac ervan weerhouden om toen hij eenmaal tot verandering gekomen was, daar gelijk mee tevoorschijn te komen, al gebeurde dat wel op Gods tijd. Het moet in oktober 1820 geweest zijn, toen hij 22 jaar was, dat de schellen hem van de ogen vielen. Toen heeft hij gezien dat de Christus gekomen was en dat het Jezus van Nazareth was, als de Zoon van God, die de Verlosser der wereld zou zijn. En toen Isaac dat inzag, heeft hij met Thomas de apostel uitgeroepen: mijn Heere en mijn God. Hij is heel vurig en ijverig en vroom geworden, een strijder voor het ware geloof, toen hij dit eenmaal had ontdekt. En dat heeft hem ook tot een machtig bestrijder van de geest der eeuw, in de 19e eeuw, gemaakt tegenover de oppervlakkigheid van zijn dagen. En het maakte hem een voorman van de mensen van de opwekking, het Revij. En ze riepen Nederland krachtig op tot een terugkeer tot God. Dus dat is de vrucht geweest van zijn bekering. Anderen oproepen ook tot bekering. Maar ik zal nu kort schetsen hoe het in die dagen van zijn ommekeer toeging. Het ging met veel strijd gepaard. Hij wilde zich nog niet laten dopen, omdat hij dan publiekelijk voor zijn christen zijn moest uitkomen. Hij was bang voor zijn vader, die juist in die dagen erg ziekelijk en zwak was en nabij de dood. Pa werd bijzonder lastig voor zijn omgeving en Isaac beminde hem toch als een vader. Hij wilde hem de schok niet aandoen. Het is wel bekritiseerd, maar goed. Er staat in de Bijbel: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Maar dat veroorzaakte bij Isaac juist grote strijd. En de Heere zou dat zelf voor hem oplossen. Er kwam ook nog bij dat hij inmiddels verkering had met Hanna Belmonte, ook een Jodin. Ze waren echt verliefd op elkaar en op een dag vroeg Isaac haar ten huwelijk, en dat was ook alweer tegen de traditie, want vader moest natuurlijk de bruid zoeken en aanwijzen. Maar als het gaat over de familie Belmonte, ja, daar kon hij niet mee thuiskomen, want pa Daniel had veel kritiek op de familie Belmonte. Haar vader was namelijk Rooms-Katholiek geworden en was naar Maastricht verhuisd. En dan nu het passeren van vader door met haar verkering te zoeken. Het kwam natuurlijk uit en ja, toch heeft vader dat voorlopig willen accepteren en er niet zo'n punt van gemaakt, maar hij deed het op een andere manier. Volgens hem werkte zijn zoon niet hard genoeg. Hij moest nog maar eens een andere studie doen, die van de letteren. En als hij dan gepromoveerd was, dan zou hij wel eens kunnen nadenken om toestemming te geven om met Hanna Belmonte te trouwen. En Isaac werkte zoals Jacob werkte voor Rachel. Het uitstel van het huwelijk vond Isaac niet zo erg, ook nog om een andere reden, omdat hij nu christen was geworden en dat was nog niet bekendgemaakt. Dus de wederzijdse families, familie da Costa en ook de familie Belmonte, rekenden op een voluit Joodse bruiloft. Maar Isaac wist niet hoe het op te moeten lossen. Hij studeerde, haalde zijn doctoraal en na de tweede studie leefde zijn vader nog. Maar hij was toch ook een denker en hij zei dat de huwelijksvoltrekking volgens de Romeinse rituelen, overeenkomstig de Torah dus, de oude wetten van God, helemaal niet streden met de christelijke opvattingen, dus ze konden best op een Joodse manier dat huwelijk sluiten. Goed, en dat is dan ook gebeurd. Het huwelijk werd gesloten op een Joodse manier. En dat huwelijk werd wel overschaduwd, omdat juist toen de vader van zijn bruid, Hanna Belmonte, eenzaam en verlaten en verstoten van de familie in Maastricht stierf. En vader Daniel was dus wel aanwezig bij de Joodse bruiloft, maar was nog nooit eerder zo moeilijk geweest als toen. En uiterst zwak en moeilijk voor iedereen trouwens die hij tegenkwam. En zijn moeder nog stiller en teruggetrokken. Maar na de huwelijksfeesten, niet lang daarna, stierf vader Daniel. Dat was in de zomer van 1821. Nog durfde Isaac niet voor het christelijk geloof uit te komen. En dat streed ook met zijn karakter hoor. Maar nu zat hij weer met zijn moeder. Hij was enig kind, zoveel beloven kon hij haar dit aandoen. Nee, het kon toch niet langer verzwegen worden. Maar zoals ik zei, de Heere zorgde er toen zelf voor. Toen hij in de nieuwe kerk in Amsterdam het huwelijk, het christelijk huwelijk, van een vriend bijwoonde, zat naast hem in de bank een Joodse jongen die tegen Isaac spottende opmerkingen over de Heer Jezus maakte. En toen was het net alsof er iets brak bij Isaac. Dat kon hij niet hebben. De jongen die dacht in Isaac da Costa een medestander te vinden, schrok van Isaacs wel heel scherpe reactie. En alles is toen opeens uitgekomen. Isaac da Costa is tot het christendom overgegaan. En tot opluchting van Isaac zelf. En dan gaat hij ook zo spoedig mogelijk naar zijn moeder, aan de Herengracht in Amsterdam. De weg wordt gebaand. Als Isaac binnenkomt, dan zegt moeder Rebecca: er is wat met je, Isaac. Isaac heeft de hand van zijn moeder in zijn hand genomen en diep geroerd heeft hij verteld van het voorval, de gebeurtenis in de nieuwe kerk, van die Joodse jongen die spottende opmerkingen over Jezus van Nazareth maakte. En dan voegde Isaac daaraan toe en zei tegen zijn moeder: en deze Jezus van Nazareth is nu ook mijn Messias. Moeder Rebecca werd wel geraakt door haar huilende zoon en ze reageerde zo: o, wat zullen de mensen zeggen? En ook, arme jongen, wat een verdriet heb je nu te wachten. En het laatste wat ze dan nog zegt, voordat ze zich stil terugtrekt in haar eigen hoekje, is: en je neef, Abraham Cappadoce? Isaac zegt: hij is ook van mijn geloof. En zo is het gegaan. Isaacs vrouw, Hanna Belmonte, is met overtuiging christen geworden en werd een sterke steun voor Isaac. En op 20 oktober 1822 is Isaac gedoopt in de Pieterskerk in Leiden door dominee Egeling en is verder tot een rijke zegen geweest. Dat was iets over het leven van Isaac da Costa. We hopen weer tot een volgende week.